1 Petrus 1 vanaf vers 10, daar staat het volgende geschreven. Naar deze zaligheid hebben gezocht en geforst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden, met de dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Omgord dus de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. Vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerten uit de tijd uw onwetendheid, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uw vreemdelingschap. Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde de tijden geopenbaard ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Het jaar onze Heren 2023 is bijna voorbij. Vanmorgen zullen we kort terugzien op het afgelopen jaar en vooral ook uitzien naar datgene wat gaat komen. Uitzien naar de persoon van de Heere Jezus Christus. En zolang we hier op aarde leven, zou je kunnen zeggen, dan is dat eigenlijk van toepassing wat we lezen in het tweede hoofdstuk van 1 Petrus. 1 Petrus 2 vers 21, daar staat, want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. We mogen wandelen met de Heer Jezus, gaan in zijn voetstappen. Wat gebeurde er zoal in de gemeente hier, de onafhankelijke Baptiste gemeente Emmanuel? Elke eerste dag van de week mochten we samenkomst houden. Elke vierde dag van de week, 's avonds, was er de Bijbelstudie of de bidstond en om de twee weken was de ochtendbijbelstudie. Het aanbod, de evangelische boekwinkel, is elke week open geweest. En dat voor het 29ste jaar. Er is een avond geweest met Israël en de Bijbel. Een nacht van het gebed, van Open Doors is er geweest. Er is een zoeklichtavond geweest, een Maranatenavond geweest. Er was een doopdienst, zuster Monique en broeder Bert zijn gedoopt. En we mochten met elkaar voor de kerst kerstkaarten verspreiden. Ook mochten we nieuwe broeders en zusters begroeten, waarvan velen zich wilden aansluiten bij onze gemeente. En toen ik daar zo over nadacht, moest ik denken aan hetgeen wat staat in 1 Samuel 3, vers 1. Daar staat, in de tijd dat de jonge Samuel, de Heere, Jahwe diende, onder het opzicht van Eli, in die dagen was het woord van Jahwe, het woord van de Heere, schaars. Zeldzaam. Gezichten waren niet menigvuldig. En het lijkt wel dat we in die tijd leven op dit moment. Dat het woord schaars is, zeldzaam is geworden. Maar het bijzondere van dat woord is dat het ook waardevol aangeeft. En ik denk dat is nou precies waar het om gaat van Gods woord. Het is misschien zeldzaam, alhoewel iedereen kan het lezen. De Bijbel zijn te koop in de boekwinkel. Maar wie gaat nu werkelijk Gods woord tot zich nemen en datgene wat erin staat ook doen in zijn leven? Want in die zin is het zo kostbaar, zo waardevol. Als je eenmaal gezien hebt wie de persoon van de Heer Jezus Christus is, dan wil je gewoon simpelweg niet anders leven. Nog een paar opmerkingen. De woning is het hele jaar bewoond geweest. Arnold, de bewoner. En de website van de gemeente was ook het hele jaar te bezoeken. Met een livestream mogelijkheid zoals die ook hier vanmorgen er is. Nou, privé waren er twee zaken aan de orde. De geboorte van Kilian Estra in februari. De tweede zoon van Thijs, mijn oudste zoon. En in juni was daar het overdracht van het bedrijf. Dus dat was voor mij persoonlijk toch best wel een heel iets. In juli was dat. En daarnaast, als we gaan kijken naar wat is nu eigenlijk het profetische punt waar we naar moeten kijken. Nou, en als er dan iets in de belangstelling heeft gestaan, dan is dat het volk Israël. Want wat daar allemaal gebeurd is in de afgelopen periode en nog steeds gebeurt, je kunt zeggen dat is haast profetisch te noemen. Alhoewel we weten dat er nog veel meer dingen gaan gebeuren in de toekomst. En dat hetgeen wat hier gebeurd is nog maar een afschaduwing is van de werkelijkheid die er zal zijn. Want als we lezen in Zacharia dat 2/3 van de Joden gedood zullen worden, dan is dit wat er gebeurd is nog eigenlijk helemaal niets. Alhoewel dit al zo veel impact heeft over datgene wat er gebeurt in het volk. 75 jaar mogen ze in het land zijn. Dat is eigenlijk heel uniek als je erover nadenkt. Want 75 jaar in een land zijn waar ze meer dan bijna 2000 jaar uit verwijderd zijn geweest, dat is heel bijzonder. Het is natuurlijk wel zo, wat doet iedere individuele Joodse persoon ermee? Want dat voorrecht dat je daar mag zijn, ken je dan ook werkelijk de persoon van de Heer Jezus Christus? Als we gaan kijken naar de brief van Petrus, waar we uit gelezen hebben, dan kunnen we dat verdelen in 3 delen. Het lijden en het gedrag van de christen in het licht van de volledige verlossing. Hoofdstuk of vers 1 en 2 geeft de inleiding. Dan de hoop van de christen. En vanmorgen willen we stilstaan bij de roeping van de christen. Ik ga al een beetje te snel. Het tweede gedeelte is hoofdstuk 2 tot hoofdstuk 4. Het leven en de houding van de gelovigen in het licht van zijn positie die hij mag innemen in de persoon van de Heer Jezus Christus. En het derde gedeelte is de dienst van de gelovigen in het licht van de komende opperherder. Nou, daar zou ik veel over kunnen zeggen, dat ga ik niet doen. We gaan als eerst even stilstaan bij wie was nu die Petrus eigenlijk? Want er is iets bijzonders in de afgelopen jaren geweest. In 1986 hebben ze een boot gevonden aan het noordwestkant van het meer van Tiberias, het meer van Galilea. Het water stond op dat moment heel erg laag. En toen hebben ze daar een boot gevonden. En je kunt ook zien dat ze dat op een hele bijzondere manier, met ja, een soort schuimrubber of wat, iets in die trant, hebben ze dat uit het water gelicht. En het stond op dat moment dat het bekend werd, werd het nog snel bekend als de Jezusboot, ofwel de boot van Petrus. Nou, hier hebben we een kleine afbeelding daarvan. Je kunt ook nog de afmetingen daarvan zien. Want als je aan Petrus denkt, dan denk je aan een visser. Dan denk je van ja, dat is een vissersman. En Petrus was een van de eerste discipelen. En als je nadenkt over Petrus, dan is hij degene die altijd op de eerste plaats staat van de lijsten van de discipelen. Hij was ook een van de 3 die in de binnenste kring van de meester er altijd was. Hij was zeer impulsief. Een impulsieve toewijding wordt vaak naar voren gebracht. Want als er iets was, Petrus was de eerste die iets had te zeggen. En vervolgens, als je dan in het noorden van Israël bent, dat is een plaats, heet Caesarea Philippi, is Petrus de vertegenwoordiger van de hele groep. Want de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? We zullen dat zo de tekst lezen. En dan vervolgens is daar de verheerlijking op de berg, waar de Heer Jezus zijn lichaam laat zien in zijn verheerlijkte staat, en waar Petrus, Jacobus en Johannes met z'n drieën bij waren. En die indruk, die ervaring, was blijvend voor Petrus. Want het wordt een paar keer aangehaald, ook in deze brieven, wat hij toen heeft meegemaakt. Dat van het ene moment op het andere moment je de Heer Jezus ziet zoals hij werkelijk is. Dat was een gebeurtenis die diepe indruk heeft gemaakt op Petrus. Nou, waar wordt Petrus dan allemaal genoemd in de vier evangeliën? Je kunt zeggen, het evangelie van Marcus is het evangelie van Petrus. Want als je dat gaat lezen, dan is er steeds dat woordje terstond. Nou, en dan zou je kunnen zeggen, van als iemand van opschieten houdt, dan is het Petrus. Van geen gezeur, opschieten, doen. Boek Handelingen gaat over twee personen eigenlijk. Aan de eerste kant Petrus en dan vervolgens Paulus. Dan wordt hij genoemd in de eerste Korinthebrief. Daar wordt hij Kefas genoemd. De brief van de Galaten. En natuurlijk de twee brieven, 1 en 2 Petrus. Ik ga een paar teksten voorlezen die te maken hebben met eigenlijk wat voor plaats en positie Petrus inneemt in het hele heilsplan van God. Johannes 1 vers 41 tot 43 zegt, Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broer Simon en hij zei tot hem, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald is Christus. Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Jona. Je zult Kefas heten, wat vertaald wordt met Petrus, dat betekent steen. Rotsman. Dus een van de eerste discipelen die de Heer Jezus ontmoet, en waar ook bekend is dat hij de Christus is, dat was Andreas, maar dat was de broer van Simon Petrus, en Simon Petrus wordt naar de Heer Jezus gebracht. Let ook op die naamsverandering. Daar ga ik zo wat meer over zeggen. Want Simon wordt Petrus genoemd. En dat is ook, als je dat in de Bijbel leest, een naamsverandering is nooit zonder reden. Want je zou kunnen zeggen, heel simpel, Simon, dat was de oude persoon. Zijn eigen karakter, zijn eigen zijn, zijn impulsiviteit. En Petrus, dat was waar hij op kon bouwen. Dat was de stevigheid, het fundament. Als we dat naar ons toe vertalen, is Simon een beeld van onze oude natuur en Petrus of Kefas een beeld van de nieuwe natuur. Zoals we dat ook, dat zullen we zo bij stilstaan, dat ook bij Paulus het geval was, want Paulus heette eerst Saulus. Nou, om nog een voorbeeld te geven van een naamsverandering, denk aan Abraham. Hij heette eerst Abram. Maar dan komt er een naamsverandering en in naamsverandering wordt er een ha tussen gezet. De het. En dat is een ademtocht. Als hij Abraham wordt genoemd, betekent dit dat de geest in hem werkzaam is. Zo zie je in de Bijbel, als er een naamsverandering plaatsvindt, dan is het niet zonder reden, maar is het heel duidelijk, geeft het aan dat er iets gebeurd is in jouw leven. Als we volgens gaan lezen Matthäus 16, vers 15 tot 18, laten we dat maar even opzoeken. Bekende gedeelte van dat gevraagd wordt door de Heer Jezus, daarbij Caesarea Philippi, van wie zeggen de mensen dat ik ben? Laten we maar even lezen vanaf vers 13 van Matthäus 16. Er staat: toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een der profeten. Hij zeide tot hem: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op de aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Dit geeft dus aan dat Petrus een hele bijzondere plaats krijgt in het heilsplan van God. Want vaak wordt het ook niet goed gelezen en zeggen we: ja, er staat twee keer Petrus, maar dat zijn wel twee verschillende dingen. Ook in het Grieks is dat, het ene woord Petrus is duidelijk iets anders dan Petra. Want Petra betekent de rotsstad. Er is ook een stad die Petra heet. Hè? En dat is echt het fundament. En let dan ook op wat er staat: zal ik mijn gemeente bouwen? Dat geeft dus aan dat de gemeente, het lichaam van de Heer Jezus Christus, op dat moment er nog niet was. Want dat is ook hetgeen wat naar voren komt in Galaten. Want er is nog even een plaatje om duidelijk te maken waar Petrus allemaal, tot wie hij sprak, deze brief. In 1 Petrus 1 vers 1. Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Nou, dat Galatië, Bithynië, Cappadocië, dus zeg maar het huidige Turkije. En daar zie je ook al de gemeenten waar Paulus is geweest. En ook waar die 7 brieven naar geschreven zijn in Openbaring 2 en 3. Als we vervolgens even gaan kijken naar Galaten 2, vers 7 en 8, daar is de ontmoeting namelijk van Paulus en Petrus. Daar komen ze bij elkaar, in die ontmoeting daar in Jeruzalem. En dan staat er in vers 5, daar staat: wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Maar wat hen betreft, die een zeker aanzien waren, wat ze vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe. God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij, die een aanzien waren, verder niets opgelegd, maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen. Immers, hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. Nou, en wat er verder gaat. Nu gaat er even om van: hoe moet je dat nu zien? Want vaak als je Gods woord leest, is het heel belangrijk om even de grote lijnen te zien, voordat je in detail gaat zeggen van: ja, wat wordt daar geschreven? Dan heb je getracht een tijdlijn neer te zetten. En als je dan kijkt van wat er staat in 1 Korinthe 10 vers 32, dan worden daar 3 groepen genoemd. Joden, Grieken, dat is de volkeren en de gemeente van God. En als je dan kijkt vanuit Gods woord, dan lees je vanuit Genesis 10 dat er 70 volkeren worden genoemd. Dus je zou kunnen zeggen, de Bijbel begint eigenlijk met de volkeren. En dan lees je vervolgens in Genesis 12, dat één iemand, Abraham, die later Abraham genoemd wordt, de vader is van het volk Israël. Abraham, Isaac, Jacob, en Jacob wordt Israël genoemd. Dus dat zijn de twee groepen, zou je kunnen zeggen, de volkeren. Daar ging Paulus naartoe, die is Saulus heette. Daar sprak hij tot. En Petrus sprak tot het volk Israël. Ze waren trouwens alle twee Joods van oorsprong. Maar die twee hadden een verschillende roeping, zou je kunnen zeggen. Alhoewel ze wel in mekaars gebied hebben gewerkt, was er toch wel dat ze elkaar op een andere manier aanspraken. En als je daarover na gaat denken, dan is het eigenlijk ook niet zo onlogisch. Want als je iemand aanspreekt, wat voor achtergrond heeft iemand? En als je weet van het volk Israël, die zijn de woorden van God toevertrouwd, die wisten eigenlijk al precies wat het hele Oude Testament inhield. Dus Petrus hoefde dat helemaal niet zo duidelijk uit te leggen. En dus dat zie je dan ook vervolgens in die eerste Petrusbrief. Hij gaat gewoon kijken van, hoe wandel je? Je kunt wel zeggen dat je christen bent, maar is dat ook inderdaad in overeenstemming met je handel en wandel? En als je dan vervolgens gaat kijken naar hetgeen wat Paulus deed, die sprak voornamelijk tot de volkeren, die gaat uitleggen van wat voor een geweldige plaats en positie er is ontvangen in de gemeente, het lichaam van de Heer Jezus Christus. Want dat is de derde groep, volkeren, die uit de volkeren, uit Israël, gemeente vormt. Dus dat betekent dat het niet alle drie hetzelfde is, om dat heel simpel even te zeggen. Want de gemeente is een heel bijzonder gebeuren vanaf het moment dat het geboren werd. Want wanneer was de geboortedag van de gemeente? In Handelingen 2. Handelingen 2 spreekt ervan dat de Heilige Geest werd uitgestort, ging wonen in de mensen. Het bijzondere is natuurlijk wel dat in Handelingen 2, wie sprak daar? Petrus. Petrus sprak. En dat is het bijzondere van Petrus. Petrus die daarvoor in de evangeliën naar voren komt als impulsief. Steeds is hij de haantje de voorste. En dan daar in Handelingen 2 zie je voor wat voor een geweldige toespraak hij daar houdt. En ik weet niet, wij zijn hier niet met 3000 mensen. Maar er waren toen 3000 mensen die, misschien nog meer, maar in ieder geval 3000 mensen die door de prediking van Petrus tot het geloof zijn gekomen. Dus de toespraak van Petrus, vervuld met de Heilige Geest, had zo'n krachtige uitwerking en dat was het begin van de gemeente. Je zou kunnen zeggen, een bovennatuurlijk begin van de gemeente. En wie behoren daar naartoe? Degene in eerste instantie die uit Israël kwamen. Dus ze bleven een Jood van geboorte, maar door inwoning van de Heilige Geest behoren ze tot iets nieuws. En dat is de gemeente, het lichaam van de Heer Jezus Christus. Nou, je kunt zeggen van wij behoren tot de volkeren, maar zodra dat je een keuze maakt voor de Heer Jezus Christus, dan krijg je inwoning van de Heilige Geest en ga je ook tot een gemeente behoren. En wat gaat er met die gemeente gebeuren? Want er is nog voor de aarde, ze zeggen van nou, dat klimaat is ook, dat lijkt allemaal niet best. Maar de Bijbel zegt dat er in ieder geval nog 1000 jaar de aarde doorgaat. Dus zo'n probleem is het helemaal niet. Maar, wat gaat er gebeuren? De gemeente wordt van deze aarde weggerukt. Een wonderlijk begin en ook een wonderlijk eind van de gemeente. Want wat staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17? Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, weggerukt, het Griekse woord harpazo, de Heer tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Dat is onze verwachting. Wij verwachten niet, zoals Israël, nog een 1000-jarig rijk, met alle voorspoed op aarde. Nee, wij zien uit naar de Heer om altijd met de Heer te zijn. Als we even terugkeren naar de eerste Petrusbrief. Dan hebben we gelezen in vers 10 over deze behoudenis. hebben profeten onderzocht en nageforst die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Terwijl zij navorsten welke of wat voor tijd de geest van Christus die in hen was aanduidde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd door hen die het u het evangelie hebben verkondigd door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, dingen waarin engelen begeerig zijn een blik te werpen. Toen ik dat zo las, dan moest ik denken van ja, wat is dat toch bijzonder, hè, dat wij Gods woord hebben gekregen. En als ik kijk van de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel, die meer dan 1500 jaar is er over geschreven datgene wat in Gods woord staat. Meer dan 40 verschillende schrijvers, allemaal natuurlijk onder inspiratie van de Heilige Geest. En vooral die profeten, als je dan nadenkt over de profeten uit het Oude Testament. Als je bijvoorbeeld denkt aan de profeet van Jeremia, die daar was in Jeruzalem. En alles wat Jeremia zei van, nou ja, Jeremia, je kunt nog een hoop vertellen, wij gaan het gewoon niet doen wat jij zegt. Nou, dat is nogal wat. Alles wat Jeremia profeteerde, werd tegen hem gebruikt. En alles wat Jeremia had gezegd, kwam uit. Jeruzalem werd verwoest. Maar niet alles wat ze op hebben geschreven, hebben ze begrepen. Na deze zaligheid, deze behoudenis, hebben ze gezocht en geforst de profeten. Omdat ze niet begrepen dat soms een profetie het ene liet zien en het andere liet zien en ze hadden niet in de gaten dat daar een geweldige periode van tijd tussen zat. Ik zou daar nog veel meer over kunnen zeggen, maar dat ga ik nu niet doen. Zij waren degenen die hebben nagedacht, gezocht, geforst. En dan staat er zo mooi, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Is dat niet bijzonder? Al diegenen die geschreven hebben in het Oude Testament, ervoor gedood zijn zelfs. Bekend van Jesaja, dat hij in een holle boom is gestopt en doormidden is gezaagd. De grote profeet Jesaja. Wat hebben ze wel niet moeten verduren? En dat ze dan u daarmee dienden, dat is toch wel een hele bijzondere gedachte. De voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Terwijl zij naspeurden, ja, waar gaat het dan om? Wat voor tijd spreekt het van? Staat er ook vers 12. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met de dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht. En dan staat er nog zo'n bijzondere opmerking. In welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Ik dacht dat engelen altijd vrij slim waren. Maar wat zij dus niet snappen, is wedergeboorte. Zij weten niet wat het is dat je inwoning krijgt van de Heilige Geest, omdat ze altijd in Gods nabijheid zijn. En dat een zondig mens zo'n positie krijgt in de gemeente door de inwoning van de Heilige Geest. Ze proberen dat te snappen, om zo maar te zeggen. Ze begeren daar een blik in te slaan. Maar eigenlijk kunnen ze het niet goed vatten. Want wij zijn nu, net als de Heer Jezus, minder in eerste instantie gemaakt dan de engelen. Maar wij zullen straks zelfs over engelen oordelen. Dat is nogal wat, hè? Als we verder gaan met vers 13. Dan staat, omgord dus de lendenen van uw verstand. Zullen we met een vijftal punten stilstaan. Als eerste je lendenen omgorden en dan van je verstand. Dan automatisch moet je dan een beetje nadenken over hetgeen wat in Exodus 12 staat. Voor de uittocht, dan zie je dat zij het paaslam moesten slachten. Maar er staat vervolgens in Exodus 12 vers 11, er staat, en aldus zult gij het eten. Uw lenden een gord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een paascha voor Jahweh, voor de Heere. Dus toen was daar een voorbeeld voor het volk. Aten ze dat paascha, dan moesten ze klaarstaan om te vertrekken. Elk moment kon daar het commando komen van, en nu allemaal hier uittrekken uit Egypte. Want als je erover nadenkt van je lendenen van je verstand, dan heeft dat met je denken te maken. Hoe moet je dat nu beschermen? Hoe kun je verstand beschermen voor de dingen die tot je komen? Want hoeveel wordt er wel niet geroepen vandaag de dag? Hoeveel onzin wordt er wel niet geroepen? Waar ben je dan vervolgens mee bezig in jouw denken? Richten wij steeds opnieuw ons denken op de persoon van de Heer Jezus Christus? Zijn is inderdaad ons verstand in die zin beschermd. En dan de tweede opmerking die staat, wees nuchter. Nou, dat zou je zeggen, van dat heeft misschien te maken met iemand die aan de drank verslaafd is. Maar daar gaat het in eerste instantie niet om. Als we lezen in 1 Petrus 4 vers 7, daar staat, het einde van alles nu is nabij. Wees dus bezonnen en nuchter tot gebeden. Want je gebedsleven, hoe zit dat in elkaar? Ja, dat kan ik natuurlijk niet zien vanaf deze kant. Zijn wij bezonnen en nuchter tot gebeden? Zijn wij nuchter in ons leven? In die zin dat we ons niet van alles en nog wat laten aanpraten. Maar wees daar kritisch mee. Toets alles aan Gods woord. Hè? Zoals de gelovigen in Berea deden. Die namen met alle bereidwilligheid Gods woord aan. En gingen dagelijks deze dingen na alsof die dingen zo zijn. En dan staat er in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter. Waakt. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek wie hij zou kunnen verslinden. En dat hij zich roert vandaag en de dag, ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is. Want hij gaat inderdaad rond als een brullende leeuw. De dingen die tot ons komen, die geroepen worden, die geschreeuwd worden. Het lijkt allemaal op van, je doet het allemaal verkeerd. Zijn we daar nuchter in, op de dingen die tot ons komen? Zijn wij waakzaam? Want we hebben een tegenstander. Als gemeente, dat plaatje heb ik niet meer, maar als gemeente van de Heer Jezus Christus zijn we gezet in de hemelse gewesten. En dat is niet fysiek zichtbaar in ons leven misschien, maar het is de grootste realiteit die je maar kunt bedenken. En daar hebben we te strijden. Waartegen? Efeze 6. Laten we het maar even opzoeken. Dan weten we in ieder geval wie onze tegenstander is. Efeze 6 vers 10. Er staat, voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrust in Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Is dat een dagelijkse actie van ons, dat we ons bewust zijn dat we die wapenrusting nodig hebben? En waar het uit bestaat, dat legt Efeze 6 verder uit. Maar de tegenstander, zoals hier genoemd wordt, overheden, de machten, de wereldbeheersers deze duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten, daar heb je alles mee te maken. Want dat is onze strijd. Het gaat niet om de mens, maar om hetgeen wat achter de mens staat, of misschien nog beter gezegd, in de mens is. Waar laat een mens zich door leiden? Is dat de persoon van de Heer Jezus Christus? Of is dat onze oude natuur, die geregeerd wordt door de tegenstander, de Satan? Dan staat er verder in vers 13 van 1 Petrus 1. Daar staat, hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Volkomen hopen op de genade. Genade, onverdiende gunst. Datgene wat Hij, de Heer Jezus, voor u heeft gedaan. Dat wordt u aangeboden. Wat doet u daarmee? En dat wordt u gebracht, staat hier, door openbaring van Jezus Christus. Nou, dan moest ik gelijk denken aan wat er in Galaten 1 vers 12 staat, dat Paulus door openbaring van Jezus Christus het evangelie wat hem is toevertrouwd, heeft ontvangen. Althans, zo staat in Openbaring 1 vers 1. Openbaring van Jezus Christus. Want het woord openbaring, dat is het Griekse woord apocalypsis. En dat wil zeggen het wegnemen van een sluier. Dus een bruid, zeg maar, voor haar huwelijk is gesluierd. Maar dan op een gegeven moment mag de sluier weggenomen worden. En dan kun je het gezicht zien van de vrouw, van de bruid. Openbaring van Jezus Christus. Staat trouwens ook in 1 Petrus 1 vers 7. Daar staat, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, daardoor vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Dan staat er in vers 14, voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerten uit de tijd uw onwetendheid. Wees als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerten vroeger in uw onwetendheid. Hoe was dat bij u het afgelopen jaar? Waar zijn we mee bezig geweest? Waar ging uw verlangen, uw begeren naar uit? Is er iets veranderd in uw leven? En Johannes 2 vers 16 zegt, want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Waar ging je begeerte naar uit het afgelopen jaar? En waar gaat je begeren naar uit het komende jaar? Gaat het uit naar de persoon van de Heer Jezus, naar zijn vader, mijn vader? Dan staat er vervolgens in 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Je zou kunnen zeggen van, hoe zit het eigenlijk? Heilig, kan dat wel? Bepaalde groepering die verklaart je heilig, honderden jaren later nadat je bent overleden. En dan zeggen van, ja, maar hij is heilig. Hoezo? Hier staat, Weest heilig in al uw wandel. Het woord heilig, agios of hagios in het Grieks, wil zeggen afgezonderd van en toegewijd aan. Is ons leven niet meer de oude mens, het wereldse leven? Zijn we afgezonderd in die zin van de wereldse begeerten? En is het toegewijd aan de Heere zelf? Is dat het getuigenis van u het afgelopen jaar? Is dat het getuigenis van het komende jaar? Want als je erover nagedenken en je wilt weten van wat is nu precies heiligheid? Ze zeggen van lees dan het boek Leviticus. Want daar gaat het over. In het boek Leviticus wordt dit meerdere keren gezegd. Wees heilig, want ik ben heilig. En als je daar diep over nadenkt, dan kun je ook zeggen van wat er ook in Openbaring 4 en 5 staat, dat er geroepen wordt heilig, heilig, heilig. De Heere God is driemaal heilig. En dat geeft ook een verantwoordelijkheid naar ons toe. Dan staat er in vers 17. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap. Want dat is eigenlijk hetgeen wat ons te wachten staat, hè? Dat we zullen komen te staan voor de rechterstoel van Christus, zoals staat in 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wanneer het lichaam is gedaan, nadat hij heeft bedreven. Het zij goed, het zij kwaad. Op het moment dat wij weggerukt worden, dat de harpazo er is, de opname van de gemeente, we geopenbaard worden bij de Heere zelf, dan zullen we staan voor de rechterstoel van Christus. En dan wordt duidelijk wat u hier op aarde mocht doen. Het is nog steeds de tijd van de genade. Ook het komende jaar. Hoe lang dat gaat duren voordat de Heer terugkomt, weten we niet. Het kan 2024 zijn. Wie weet het? De Heer weet het. Wij weten het niet. Maar hoe is dan uw wandel? Want dan is voor de dienst nog ook er even over. En zeggen van ja, wandelen, dat is toch wel heel erg gezond voor je lichaam. Dagelijks wandelen, ik doe het ook dagelijks. Ze zeggen van, doe het allemaal dagelijks. Maar wandel vooral met de Heer Jezus. Wandel dan in de tijd, dan in vrees de tijd van uw bijwoning. Want wij zijn hier vreemdelingen en bijwoners. Als u denkt dat hij hier thuis hoort, wij horen hier niet meer thuis. We hebben een hemelsland. Dan nog de laatste versen die we gelezen hebben. Wetende, vers 18, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is. Hier wordt zelfs de wandel, zoals ze dat vroeger deden, een ijdele wandel genoemd. Maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Want ook als je kijkt naar Openbaring 4 en 5, dan is daar de roep, wie is waardig de boekrol te nemen en zijn zegels te verbreken? En dan wordt er gezegd, zie de leeuw uit de stam van Juda. En dan vervolgens zegt, schrijft Johannes, ik zag een lam staande als geslacht. Dat lam wat geslacht moest worden, wat we gezegd hebben in Exodus, het Pascha. Ook uw paascha, uw paaslam is geslacht, de Heere Jezus Christus. Het gaat om dat kostbare bloed van de Heere Jezus. Dat bloed reinigt van alle zonden. Alle zonden. De zonde die gedaan is vanaf Adam tot dit moment. En ook nog wat zal gebeuren. vers 20. Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld. Doch is bij het einde de tijden geopenbaard, ter wille van u. Hij is naar deze wereld gekomen. Waarom? Voor u. Hij had u zo lief. Onvoorstelbaar als je daarover nadenkt, hè? Dat hij u al op het oog had toen hij rondwandelde op aarde. Met kerst hebben we daar even kort bij stilgestaan. Dat hij hier op aarde is gekomen. Maar hier staat het zo mooi. Dat hij staat, hij is geopenbaard ter wille van u. Die door hem gelooft in God. Die hem opgewekt heeft uit de doden. En hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nou, om dit hoofdstuk maar even uit te lezen, dan lezen we de laatste versen ook nog. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief. Als wedergeborenen, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord des Heren blijft tot in eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Amen.